Gemeente, voor u zal vanmiddag allereerst worden voorgelezen uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus. Uit het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15.
Wel aan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten worden. Uw goud en uw zilver is verroest. En een roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen in de oren des Heeren Zebaoot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige. En hij wederstaat u niet. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en de spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heeren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijne broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heeren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand van onder u in lijden, dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.
Gemeente, ook vanmiddag hoop ik u met Gods hulp het woord van God te bedienen. En wel uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Jacobus 5, de versen 13 tot en met 15a in het bijzonder. Dus te beginnen met de woorden in vers 13, is iemand onder u in lijden, dat hij bidden. Tot en met het eerste gedeelte van het 15e vers. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. O gemeente, als we ook ons bewust zijn geweest wat wij als inleiding op de prediking van vanmiddag en vanavond gezongen hebben, dan is daarmee eigenlijk al het meeste van wat ik u met andere woorden nog zal willen doorgeven in feite al gezegd. In Psalm 42. Voor wie is dat niet een van de lievelingspsalmen? Een psalm waar u zoveel kostbare herinneringen aan kunt hebben. Een woord dat u zo menigmaal onder droeve levensomstandigheden heeft opgebeurd en vertroost. Want dat is uiteindelijk ook de bedoeling van het wondere woord waarover we ons vanmiddag en vanavond een ogenblik mogen buigen, dat de apostel Jacobus ons heeft nagelaten in de enige zendbrief van zijn hand. Het is misschien wel een van de kleine zendbrieven, haast achter in het Nieuwe Testament, die ons het minst bekend kan zijn. Ik zeg het wat voorzichtig. Maar toch is het de moeite waard om ook eens bij het onderwijs van deze apostel stil te staan. Die weer een heel andere levensgang, ik zal het laten rusten voor de tijd, als Petrus en Paulus en al de anderen heeft gekend. Maar wel een apostel die ons het een en ander heeft nagelaten. En omdat het maar een kleine zendbrief is, wil ik even met u, niet langer dan een minuut, er doorheen bladeren. Het gaat immers over slechts 5 korte hoofdstukken. En de opschriften verraden ons wel dat het even de indruk wekt alsof hij van de hak op de tak springt. Hij heeft kennelijk de tijd zo kostbaar geacht dat hij in korte tijd onnoemelijk vele willen zeggen. En daarmee niet alleen allerlei dingen aangesneden die gevoelig lagen en nog kunnen liggen in het gemeentelijke leven van vandaag de dag. Maar zeker ook in zijn tijd, maar ook allerlei praktische handreikingen gedaan ten aanzien van het algemeen christelijke leven. Zo worden wij bepaald bij de noodzakelijkheid dat het niet voldoende is om uit de kerk te gaan alleen maar als hoorder, maar ook als dader van het woord, het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Hij legt de nadruk niet zonder reden op het ware geloof zonder aanzien van persoon. Vervolgens wijst hij op de nutteloosheid van het geloof als daar de vrucht niet van de goede werken wordt gevonden, niet als een verdienstelijk werk, maar als een werk dat uit de dankbaarheid voortkomt. Dan het kwaad dat vandaag helaas nog actueel is en veel harten doorwondt en beschadigt. Het misbruik van de menselijke tong, dat kleinste lid dat zoveel kwaad kan aanstichten. En dan hoofdstuk 4, ik zal er straks even een tekst voor aanhalen die nodig is om opgehaald te worden. Daar staat in de Kanselbijbel hierboven weerstand bieden tegen twistgierigheid. En dan hoofdstuk 5, dat spreekt voor zichzelf, ook al zijn alleen de eerste 15 versen voorgelezen. Wel, ook daarin zien we dat hij in enkele versen zoveel wil aansnijden dat we ons afvragen, wat is nu eindelijk zijn bedoeling geweest? Wel, heel voorzichtig waag ik mij eraan om dat aan te geven, bij het vele wat ik zal moeten laten rusten. Gegeven het feit dat Jacobus begint met aandacht te vragen voor het lijden, bladert u maar even terug, in hoofdstuk 1, de versen 2 en 3, als hij notabene zegt, en dat kan ook tot verwondering wekken, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt, enzovoort. Daar begint hij de brief mee. Je zou bijna kunnen zeggen, een parallel schriftgedeelte wil hij daar ook mee gaan besluiten. Met het woord van onze tekst om andermaal aandacht te vragen, weer op een andere manier van benadering voor het lijden. Kennelijk is dat ook een kenmerk voor het waarachtig christelijk gemeente zijn. We zijn daar de laatste tijd nogal eens bij bepaald. Of heeft het u niet geraakt? Al die christenvervolging binnen en buiten Nederland nog veel te meer. En als we soms ons afvragen, zijn wij wel echt een christelijke gemeente? Dan ligt daar het antwoord vanuit het praktijkgebeuren van Gods kerk wereldwijd. Gegeven de belofte van de Heere Jezus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Eigenlijk is dat een levenstrek van de gemeente aan wie de Heere zijn naam heeft verbonden. Wij mogen geen vreemdeling zijn van lijden omwille van het geloof. In welke mate dan ook. En we hoeven dat lijden niet over ons heen te roepen. Het zal er zijn. Let op het woord van Jacobus aan het begin van deze zendbrief. Heeft hij daarmee aandacht gevraagd voor het lijden in algemene zin? In onze tekst gaat het, zou je kunnen zeggen, om het lijden in bijzondere zin. Bijzondere zin ten gevolge van de zonde. Waardoor er ziekte, zorg, ja, zelfs de dood in ons leven is gekomen. Daar gaat het eigenlijk vanavond in het bijzonder om. Jacobus, denk erbij. Ik heb wat gemeenplaatsen even aangewezen terloops. Op die zee van ramp. Die soms ons leven dreigt te overspoelen. Vroeg of laat kan de indruk bij ons worden gewekt dat de schaduwen in ons leven alleen maar groter en meer donker worden, de overhand krijgen. Is er immers een oog zonder traan, een hart zonder verzuchting, een leven zonder benauwdheid? Is er iets in ons leven waarin Jacobus niet een woord van troost, hoop en bemoediging heeft willen geven, door allerlei verschillende levenssituaties aan te stippen? En dan haast hij zich om verder te gaan. Is er iemand onder u in lijden? Je zou bijna kunnen zeggen, Jacobus, is dat niet vragen naar de bekende weg? Is dat geen retorische vraag? U weet, een vraag waarop alleen maar ja kan worden geantwoord. En wij niet anders te wachten hebben. Als ik u de vraag zou stellen en u zou vragen vanmiddag op te staan, ik denk dat het er nou en nood één zal kunnen blijven zitten. Is er iemand onder u in lijden? We werden daar zo even nog aan herinnerd en misschien hebt u zichzelf ook er wel op betrapt dat we dat de laatste weken mee kunnen doen. We hebben stil mogen staan, zaterdag 12 maart, nauwelijks 2 maanden geleden, bij het 100-jarig jubileum van onze gemeente hier ter plaatse. Er is een prachtig gedenkboek uitgereikt. En wie het nog niet in het bezit heeft, wordt aangespoord om het in het bezit te krijgen. We hebben het al of niet gelezen. Ik dacht er bij mezelf bij. 8 jaar, weet u, hebben we deel uitgemaakt van uw gemeente. Van 75 tot en met 83 februari. Als er nu ook in evenredigheid aandacht zou zijn gegeven aan het levensleed wat ons in die 100 jaar getroffen heeft. Het zou toch met geen pen te beschrijven zijn. Hij zou nog een bijlage geschreven moeten worden om daar ook werkelijk aan te voldoen. Om te gedenken aan wat het zeggen wil. Een levend lidmaat van de gemeente des Heren te mogen zijn. Dat bewaart ons niet voor het levensleed en het levensverdriet. Dat is onwerkelijk. Dat zegt het woord ons ook vanavond niet. Wel zegt ons dit woord dat er maar één weg is om dat lijden draaglijk te maken. En alsof Jacobus onze gedachte heeft kunnen lezen, wijst hij ons, ook terloops op het 9e vers, uitkomst in het lijden is er niet, vers 9, om elkander maar de noden te blijven klagen. Zucht niet tegen elkander, zegt hij vermanend, broeders. Er is een uitnemende weg. Is er iemand onder u in lijden dat hij bidden? En wat erop volgt. Het gaat mij hier vanavond in kort bestek om, gemeente, om slechts één hoofdzaak uit ons tekstverband te lichten. Want als het u niet als een onbekend woord voorkomt, dan zult u zeggen, ja, er ligt zoveel in opgesloten. Je kan zo'n tekst 13, 14 en een gedeelte van vers 15 van verschillende kanten benaderen. Dat is terecht. En daarom, ik wil alle nadruk laten vallen op het gebed. De waarde van het gebed. Of zoals Jacobus het nader heeft bedoeld, het gebed des geloofs. Het gebed is dat gewerkt is door de geest der genade en der gebeden. Welke kracht, welke troost kunnen en mogen we hier aan ontlenen, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeentelijk leven. En daarom kan dit woord van Jacobus niet worden aangehoord als een woord van een optimist, die wel de beste bedoeling gehad heeft om de gemeente in zijn dagen in verdrukking en vervolging en het lijden van vele ontberingen heeft willen troosten met een mensenwoord, maar een die wist, laat ik eens de woorden gebruiken waarmee je begint, bevindelijk wist wat ook het lijden inhield. En daarom is het zo'n gevoelig onderwerp. En moeten we ook weten wat wij zeggen, om de woorden van Jacobus over te nemen, om elkaar daarmee een hart onder de riem te steken. Is er iemand onder u in lijden dat hij bidden? Want Jacobus heeft dat echt niet bedoeld als een doekje voor het bloeden of om een menselijk goed bedoeld woord als troost aan te reiken. Hij heeft ook wel geweten, hij haalt niet voor niets het lijden van Job aan. En heeft Job het ook niet ondervonden, mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar Jacobus mag troost bieden vanuit het beginsel dat alleen het woord van de Heere, het woord van alle vertroosting, troost biedt. Hij is immers ook de God van alle vertroosting. Die ons nodig vanuit het evangelie om niet alleen door dit leven te gaan. Die weg is ons veel te zwaar en onbegaanbaar. Is er onder u iemand in lijden? Hij zal zich daarvan overtuigd weten. Om te leren schuilen bij de Heer alleen als de rots der eeuwen. Als die het ons met name vanuit de psalmen laat horen en weten. Treft iemand druk. Ik wil de druk verlichten. Hij vernieuwt onze levenskracht. In, onder en door het bidden. Om zijn hulp en zijn genadige bijstand. Hij is het immers die onze moeite en ons verdriet aanschouwt met geen ander doel, opdat we het in zijn hand zouden overgeven. Wel gemeente, het ontbreekt ons ook vanavond aan de juiste bewoordingen om de waarde van het gebed vanuit het schriftwoord niet alleen te onderstrepen, maar bij elkaar ook aan het hart te leggen. Uiteindelijk is dat een zaak van Gods genade. De boodschap mag overkomen, hoe gebrekkig ze ook gebracht mag worden. Jacobus heeft ook gezocht. Je voelt dat als het ware als een stuk spanning in het lezen en het herlezen van zijn woorden. Maar van één ding wist hij zich overtuigd. Alles in ons leven heeft het doel dat de Heere ermee voor ogen heeft gehad. Alle dingen moeten immers medewerken ten goede. Alle dingen, zelfs het diepschaande lijden en de felste levenssmart. En zalig is de mens die bij ondervinding zich mag voegen bij dit woord met het hart. En amen mag leren zeggen, voordat het amen straks zal klinken. Jacobus, hij heeft geweten wat hij zei. En het is geen mensenwoord, maar als we dat toetsen aan het woord als de bron van alle vertroosting en de fontein van alle goed, dan is het ook waarlijk Gods woord. Waarin de plaats van het persoonlijk gebedsleven en de waarde van het gebed in de zin van de voorbeden in het midden van zijn gemeente een belangrijke plaats mag innemen. Gebed is onder andere benamingen bekend geworden als het geneesmiddel bij uitstek. Hoeveel levenswonden heeft het gebed al niet geheeld, zo niet geheel en al genezen. De psalmen die wij vanavond tot dusver hebben gezongen zijn ons daarin als de boodschap vooraf, zo begon ik zo even, ook niet voor niets door ons gezongen. Psalm 42, maar niet minder ook psalm 25. Kef tot u, o God der goden, mijn ziel op, tot u die mijn God zijt. Ik heb op u vertrouwd in al mijn noden, weer van mij toch schaamt en spot. Wel gemeente, als dat voor u en mij de waarde mag zijn geworden van het persoonlijk gebed, dan weten we ook uit eigen ondervinding wel niet dat gebedsleven mag gaan opbloeien, dan ontvangen wij kostbaar onderwijs op de oefenschool van het gebed. Waarin de verborgen van omgang met God, ook dat leert ons Psalm 25 terloops, gesmaakt mag worden. Meer in tijden van tegenspoed en levensdruk als in tijden van voorspoed. Leest u de psalmen maar er eens op na. En ik heb al een en andermaal psalm 42 genoemd. Daarmee ligt het helemaal duidelijk voor de hand. De psalmen zijn niet voor niets de geestelijke apotheek genoemd tegen alle lichamelijke en geestelijke kwaal. Want tussen de regels door, Jacobus is een aanbeveling om te bidden onder het lijden. Hij maakte geen scheiding tussen lichamelijke en geestelijke noden. Als wij speuren in de psalmen, kunnen we geen andere ontdekking doen dan deze, dat de meeste lofpsalmen geboren zijn in de diepte van de levensbeproevingen. En eigenlijk spreekt de apostel Jacobus hier geen andere taal als de taal van die vanmorgen bij name genoemde apostelen die ons wat beter bekend zijn. Petrus en Paulus, die heeft leren roemen in de verdrukking, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werk, de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Denk nog even aan de tekst naar hoe ik u verwees aan het begin van dezezelfde zangbrief van de hand van de apostel Jacobus. Paulus kon in de waarheid het woord van Jacobus bijvallen. En dat met woord en daad. Hij wist ervan. Let wel, niet in zijn eertijds, toen hij als vroom godsdienstig mens, verblind voor de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus voortleefde op een heilloze weg, maar nadat de Heere gekomen was in zijn leven, leerde hij anders oordelen, denken en doen. En toen leerde hij in de waarheid de waarden van het bidden, niet meer als fariseer, maar als een hulpbehoevend Adamskind kennen. Wat hem bracht bij het verstaan van het grote levensgeheim, waaruit hij heel zijn leven lang tot aan zijn dood heeft mogen putten, om zelfs psalmen te kunnen zingen in de nacht. Zo gaf de Heere ook aan hem in de weg van het lijden psalmen in de nacht. Om met de apostel ook daaruit de lering te trekken, dan wordt het onmogelijke waar. En het ongelooflijke alleen maar door het geloof te aanvaarden, dat we zelfs in ons levenskruis kunnen leren roemen. Anders gezegd, dan worden we niet opstandig als de Heere ons een bepaald levenskruis heeft opgelegd. Maar dan leren we het achter hem aan, door zijn genade, vrolijk dragen. Lees er het leven van Paulus maar op na. Wat heeft deze grote heidenapostel, niet minder maar wel anders als Jacobus, geleden onder het lijden. Doch niet zonder troost, niet zonder hoop en niet zonder uitzicht en uitkomst. En uiteindelijk is dat Gods heilige bedoeling. Met alle levenssmart en alle levensbeproevingen die Hij kan zenden in ons leven. Om ons de ogen te openen, let wel onze zielsogen te openen, voor die grote leider bij uitnemendheid. Bij wie Job slechts in de schaduw komt staan. Onze Heere Jezus Christus. Niet zonder reden daarom terecht genoemd, de man der smarten, die onze krankheden gewillig op zich heeft genomen, die ons roept door middel van het evangelie om zijn voetstappen te drukken, naar zijn eigen woord ook, het door hem ons opgelegde levenskruis te dragen in het verloochenen van ons eigen ik en hem te volgen. Zoals we allen vanavond geroepen worden door één en hetzelfde woord tot navolging. Hij die zijn mond niet heeft opengedaan toen hem het grootste onrecht werd aangedaan. Let op de dingen die we even vanavond vluchtig hebben overzien in de enkele hoofdstukken van de hand van Jacobus' brief. Wat kunnen we vaak steigeren in de wereld, maar ook in de kerk. Onder vermeend onrecht dat ons is aangedaan of onder onrecht dat ons is aangedaan en waar we maar niet over uit kunnen zien. Jezus is ons hier tot voorbeeld. Hij deed zijn mond niet over, maar gaf het gewillig over aan hem die rechtvaardig oordelen zal. Jezus, hem wordt veelvuldig verwezen, juist een periode van lijden vanuit de evangeliën. Hij zette immers de drinkbeker van het lijden gewillig en niet gedwongen aan de lippen. Om de lijdensbeker met zoveel bitter levensleed tot de bodem toe leeg te drinken. En gemeente, wat ontbreekt het ons niet vaak. Aan de gezindheid van de Heere Jezus Christus. En wat vertonen we? Maar al te weinig ook zijn beeld in ons leven. Waarom wordt u eigenlijk een christen genoemd? Hebt u zelf al zijn antwoord gegeven op die vraag? Waarom? Dan gaat ons leven niet op in eenzijdig klachten. Op klachten te stapelen. Maar dan trekken we ons ook dit woord van vermaning en vertroosting aan. Is er iemand onder u in lijden dat hij bidde? En door dat bidden, ik heb het over het ware gebed, gemeente. En ik hoop niet dat ik ter verduidelijking u moet gaan uitleggen wat dat inhoudt. Want er is ook veel in ons leven wat voor bidden kan doorgaan, maar het in wezen niet is. Bidden is bidden daar waar wij de blik naar binnen hebben leren slaan. En goden van geen kant wagen te beschuldigen als wij in de weg van het lijden terecht zijn gekomen. Want bidden maakt ons tot een eerlijk mens. Een evenwichtig mens. Waardoor het wel bij ons moet gaan zingen van binnen. Zelfs in de grootste smarten. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons wel. Maar naar onze zonden nooit. Is er iemand onder u in lijden dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds dat hij psalmen zingen? Eigenlijk, ik kan het niet, maar ik zou het eigenlijk in één adem aan elkaar moeten hebben verbonden. Want eigenlijk als wij nog eens die weinige woorden in vers 13 voorzichtig overlezen, dan zien we dat die eerste wonderlijke oproep om tot gebed te worden aangespoord er slechts een korte onderbreking is van het ene uiteren in ons levensbeleven naar het andere uiterste. In lijden en is iemand goedsmoed dat hij dan ook dat andere niet zal nalaten. Psalm zingen. Wat heeft Jacobus weer? En hier zie je die haast om in weinig woorden veel te willen zeggen. Anders willen duidelijk maken dan dit. Dat bidden en psalm zingen met name een tweeënheid zijn. En die door ons maar al te vaak te gemakkelijk wordt gescheiden. Ook hier geldt in zekere zin wat God heeft samengevoegd. Scheiden de mens niet. Bidden en psalm zingen. Het komt voort uit één en dezelfde mond. En als het goed is, uit één en hetzelfde hart. In wegen van druk. Maar ook in wegen van verwondering en blijdschap. Als wij naar het geheim van Paulus leven. Ook dat wonderlijke hebben leren aanvaarden. Om zelfs te roemen in onze zwakheden. Wij dan hebben altijd goede moed. Wat wil het meer zeggen? Bidden en psalm zingen. Wel, Augustinus en de navolging van hem, Luther, heeft het al gezegd. Zingen is eigenlijk tweemaal bidden. Je zou kunnen zeggen, het heeft bijna de dubbele waarde van het bidden op zich. En daarom is het altijd zo moeilijk te begrijpen wanneer er nog steeds mensen in de eredienst zijn, en het zijn echt niet alleen onze jongeren, ook ouderen. En ik weet, ik moet voorzichtig zijn met deze opmerking, maar die de lippen op elkaar houden. Als er boetepsalmen gezongen worden, psalmen van schuldbelijden, maar ook als de lof die ons betamelijk is, leert ons de psalm toch, worden opgegeven om de eer van God te beogen en te bedoelen. Bidden en psalm zingen. Twee middelen, je zou bijna wagen te zeggen, twee bijzondere genademiddelen die de Heere ons gegeven heeft. Om het leven draagbaar te maken en te houden. Wat zegt Jacobus hierin eigenlijk meer dan? Dat we niet alleen het aangezicht van de Heer in de weg van het gebed moeten zoeken als het ons moeilijk gaat. Maar dat we niet minder uiting daaraan moeten geven als de Heer uitkomst geeft. In alle levensnood. We vragen het ons wel eens af, niet alleen bij de behandeling van zondag 10, waar het gaat om het geloof in Gods voorzienigheid, wat gemakkelijker is en wat heet gemakkelijk. In voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig, want die zichzelf enigszins heeft leren kennen, weet wel dat de mens van nature tot geen van die in staat is buiten Gods genade om. En daarom laat ons onszelf ervan overtuigd mogen weten. Hoe donker ooit Gods weg met ons mag zijn geweest. Of misschien op dit ogenblik is. Of wat ons nog in de nabije toekomst zal kunnen overkomen. De Heere bij wie het onrecht nooit gevonden wordt, heeft met al de wegen die hij met ons gaat, zijn eigen wijze bedoelingen. En daarop heeft Jacobus in deze weinige woorden eigenlijk de nadruk willen leggen. De kracht van het persoonlijk gebedsleven, maar ook de waarde daarvan in de breedte van het gemeentelijke, of zo u wilt ook het algemene kerkelijke leven. En natuurlijk staat ook deze opwekking en vermaning weer in een brede verband dat hij daarbij het oog heeft gehad op een categorie mensen binnen de christelijke gemeente wel te verstaan. Sla even één bladzijde terug naar hoofdstuk 4, vers 13. Mensen die bij de onzekerheid van het leven als geslaagde en misschien wel gevierde mensen hebben geleefd. En mensen die ook aan het kwalijke van die levenshouding ontdekt zouden moeten worden. Mensen dus met de levensvisie, naar wie ik verwees vanmorgen door het noemen van de naam van Alexander Pechtold. En ik hoop niet dat ik toen een vreemde taal heb uitgesproken, maar dat het voorbeeld ook een passende illustratie is voor de levensstijl vandaag de dag helaas van vele zichzelf christen noemende kerkmensen. Mensen met een eenzijdige kijk op de ontwikkeling van hun eigen levensgang. Die in hun hoogmoed bijna dreigden verloren te gaan. Je hebt soms mensen bij wie altijd de wind mee schijnt te zijn in de rug. Maar Jacobus heeft er de vinger bij gelegd. Wee u en wacht u voor zo'n levenshouding. Want het leert ons dat niet alleen tegenspoed ons kan vervreemden van God, zijn genade en zijn dienst, maar ook voorspoed een dreigend groot levensgevaar is. En wie dat onder ogen heeft leren zien, die kan niet anders als ook in deze de weg van het woord gaan, waarin we vanavond gewezen worden door Jacobus. En ik heb al gezegd, niet om me vanzelf bij voorbaat in te dekken, dat ik bij lange na ook niet alles zal kunnen zeggen wat van deze verzen gezegd kan worden, dat de nadruk wat mij betreft valt op het gebed des geloofs. De waarde van het gebed. In het persoonlijk leven, maar ook in het gemeentelijke leven. Als hij ons bepaalt bij dat waar we nog de goede gewoonte uit afleiden in het gemeentelijke leven, ook onder ons, dat als er iemand onder ons ziek is, of anderszins onder bijzondere levensomstandigheden is terechtgekomen, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat ze over hem bidden en zalven hem met olie in de naam des Heren. Hier zien we de grondslag van de gewoonte waaraan we ons ook vanmorgen hebben gehouden. Om voorbeden te doen met en voor elkaar. Bij ziekte, bij rouw en bij alle andere mogelijke wegen van levensdruk en levenssmart. Heel letterlijk en concreet zegt Jacobus allereerst dat de ouderlingen van de gemeente zullen worden geroepen. En als het goed is, laten we op het ziekbed het niet na de huisarts of in erge gevallen zelfs de specialist in te schakelen. Maar daarmee behoort ook de eenheid van lichaam en ziel. Die beide heeft Jacobus op het oog gehad. De hele mens, als er ziekte is of andere bijzondere levensnoden dreigen. De ouderlingen die zich dat bewust zijn, zullen dat als een haast bovenmenselijke taak dragen. Als het goed is ook een afhankelijkheid van die grote ambtsdrager en voorbidder en hoge priester, de Heere Jezus Christus zelf. Maar het raakt niet alleen de ouderling als ambtsdrager, ook al slaat dan Jacobus de diaken over. Ook de diakenen mogen zich daarin aangesproken weten. Lees het formulier tot bevestiging van ouderlingen en diakenen beide. Ook van de diaken wordt verwacht niet alleen geestelijke handreiking te doen, maar ook daar waar nodig geestelijke troost te bieden vanuit het evangelie. Wel gemeente, dat er sommigen zijn geweest die in dezezelfde tekst, vers 14, hebben gelezen, wat de Rooms-Katholieken erin gelezen hebben, het sacrament van het heilig oliesel, ook misschien beter bekend als het sacrament voor de stervenden, dat lezen we er als reformatorische kerken niet in. Dat is ook het grote onderscheid tussen Rome en reformatie. Wat heeft Jacobus dan wel bedoeld? Hem zalvende met olie in de naam des Heren. Niet de zalving met olie als een wondermiddel, maar wel als een teken, dat wil zeggen een sacrament, door te verwijzen naar de kracht van Gods genade in de naam des Heren. En er is geen enkele reden om hier de dwaling van Rome, van andere sacramenten buiten de twee vastgesteld duidelijke sacramenten als instellingen van de Heer Jezus Christus van doop en avondmaal uit te breiden. Immers, ik stip het slechts aan, zowel van doop en avondmaal geldt, het zijn geen wondermiddelen, het zijn tekenen om ons de belofte van het evangelie te beter te doen verstaan. Zoals het water van de doop verwijst naar het bloed van onze Heer Jezus Christus als aanduiding, dat reinigt alleen van alle zonde. En niet de doop op zich zal ons behouden. Zo ook het sacrament van het heilig avondmaal, de tekenen van brood en wijn. Ze zullen ons niet verzekeren op zich als teken van de zaligheid in Christus alleen. Maar ze verwijzen ons wel naar het verzoenend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Om het leven niet langer bij onszelf te zoeken, maar buiten ons in Hem, wien te kennen het leven is. Zo leren we ook de oorspronkelijke bedoeling van Jacobus woorden te beter verstaan. En daarom, het gaat niet om wonderlijke gebedsgenezingen, maar het gaat om de wondere kracht die erin kan worden gevonden als God die genade ons uit vrije gunst verlenen wil, als vrucht op het gebed des geloofs. Een gebed dat dus gelovig gebeden is. Wel gemeente, hier zullen we ook eigenlijk even bij stil moeten staan om tot onszelf in te keren. Wie durft van zichzelf te zeggen dat hij zo mag bidden? Het geheim, de eigenlijke waarde van het persoonlijks gebedsleven en de voorbeden in de christelijke gemeente voor zichzelf heeft leren kennen en waarderen. Het gebed des geloofs, daar legt Jacobus alle nadruk op. Gebeden in de naam des Heren, dat wil dat zeggen dat wij ook in navolging van de Heer Jezus op de weg van het lijden weliswaar met Hem mogen leren bidden om uitkomst, maar daarbij nooit mogen overslaan dat wat Hij ook bad toen Hem als mens de weg van het lijden te zwaar werd. Mijn Vader, zo het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, toch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wil. Met andere woorden, wat de Heer in andere tijden in het Onze Vader zijnzelfde discipelen al heeft geleerd. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook hier op aarde. Nooit mogen we dat vergeten om in ons gebed op te nemen en daar zelfs mee te besluiten. Anders gaan we veel te veel op onszelf gericht bidden tot de Heer. Als die God die daadwerkelijk uitkomst kan geven in ziekte, nood en dood. De Heere is machtig om te doen wat Hij wil. Maar u weet dat de Heere niet altijd ook doet wat Hij kan. En daarom mogen we ook dit schriftwoord weer niet al te zeer eenzijdig op onszelf betrekken. Onze gebeden worden niet automatisch verhoord. Bij lange na niet wordt elk gebed ook zo vervuld zoals we ons dat hebben voorgesteld. Als dat waar was, gemeente, dan hoefden we ook de middellijke weg niet te behandelen om de dokter om zijn hulp in te roepen in afhankelijkheid van de zegen des Heren. Dan zouden we ons altijd verzekerd mogen weten van de hulp die God geeft en kracht wil schenken naar het kruis dat Hij ons te dragen heeft gegeven. Nee, er is geen automatische, in de zin van vanzelfsprekende verhoring, alsof van tevoren zou vaststaan, ik bid. En het klinkt wat oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. En God zal voor de rest wel zorgen. Juist de praktijk van het kerkelijke leven laat ons wat anders zien. Dat er naar onze gedachten zoveel onverhoorde gebeden zijn. Ja, daar wordt ook verschillend over gedacht. Ik denk niet dat die er zijn. Er zijn geen onverhoorde gebeden. Er zijn wel gebeden die door de Heere anders worden verhoord. Om te leren waardoor Paulus ook verlost werd van het dragen van die doren in zijn vlees. U weet wat antwoord God hem gaf. Hij verlost hem niet van het lijden. Hij ging er dagelijks onder gebuk. Gelet zijn meervoudige beden om ervan verlost te mogen worden. Wat antwoord gaf God hem? Mijn genade is u genoeg. En eigenlijk geeft Jacobus ons daarin geen ander antwoord. Het gebed des geloofs zal de zieken behouden en de Heere zal hem oprichten. Behouden en de Heere zal hem oprichten. Dat levensbehoud heeft niet de eenzijdige invulling van ik zal genezen worden. Wat moeten al die mensen dan niet in ons midden? Die niet te genezen zijn. En waarvan de Heere toch zegt. Als een enige troost beide in leven en sterven. Ik zal hem of haar behouden. De Heere zal u oprichten. Niet voor niet verwees ik een en andermaal. Naar dat wat Jacobus van meet af voor ogen heeft gestaan. Een mens heeft een lichaam en een mens heeft een ziel. En in dagen van ziekte worden we dat ook gewaar. Als we op het ziekbed worden gelegd, dan leidt dat niet alleen tot vele lichamelijke klachten, maar ook menigmaal tot vele geestelijke klachten. Geloofsaanvechtingen, tijden van benauwdheden, onder de verberging van Gods aangezicht. Toch blijft het woord staan. Onomstotelijk. De Heere zal behouden. Dat houdt dus niet de garantie in dat ik genezen zal worden. Maar het behoud in hoger licht. In hogere zin. Hij zal uw ingang en uw uitgang bewaren. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Uw ziel zal hij bewaren. Ik hoop dat u die voorbeelden ook kent. Uit het eigen gemeentelijke leven. of anderszins vanuit een andere levenservaring. Sommige zieken zijn niet genezen, maar hun ziel is wel van het graf gered geworden. Zo begonnen we vanmorgen de eredienst toch? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Geen sterveling. Maar hoofdzaak voor u en mij zal zijn, wie redt zijn ziel van het graf? Een aangrijpend voorbeeld van dat laatste is het sterfbed geweest van wijlen dominee Frans Bakker. De dominee uit Driebergen, in zijn tweede gemeente, de kracht van zijn leven op 45-jarige leeftijd werd weggenomen. Wie heeft zijn boekjes niet in huis staan? Ook gelezen? In een van die kerkbreed gelezen boekjes, jammer toch al die kerkelijke verdeeldheid. Als we in het verzorgingstehuis komen, dan zien we ze van oud gereformeerd tot licht gereformeerd bij vele bejaarden staan. De gebedsgestalte. Het woord 1, 2 en 3. Hoor Israël. In een van die boekjes vindt u ook het indrukwekkende afscheidswoord aan de gemeente van Driebergen. Toen dominee Bakker wist, het wordt sterven. En hij mocht uitzien boven de dood en het graf uit. De vragen kwamen vanuit de gemeente. Dominee, valt u dat dan niet zwaar? En toen heeft hij eerlijk als hij was gezegd, denk niet dat het niet zwaar is. U weet, het echte Bakker is kinderloos gebleven. Dus hij kon niet spreken van de moeite van te scheiden van kinderen of kleinkinderen. Maar gemeente, hoe zwaar zijn de tijden dat ik aan denken moet afscheid te nemen van mijn lieve vrouw. Maar toch, het gewicht, het uitnemend gewicht van de heerlijkheid die voor hem bereid was, woog zwaarder dan dit kortstondig leven. En dat maakte zelfs de voor hem onmogelijk geachte scheiding mogelijk. Gods genade was ook hem genoeg. En wat zijn er ook toen de tijd vragen geweest? Een veelbelovend predikant, ja wat heet veelbelovend? Want de boekjes worden nu wel gretig gelezen, althans dat hoop ik. Maar het zijn allemaal boekjes die ontstaan zijn door bijbellezingen gehouden in de week in Driebergen. Waarvoor de gemeente van Driebergen nauwelijks belangstelling had. En nu worden diezelfde woorden gelezen tot menig hart dat er door gesticht en vertroost is. Zo spreekt ook deze ontslapen ambtsbroeder nog nadat hij gestorven is. En dat is de kracht van het woord dat ons alleen behoudt en wat ons aanspoort. De Heere en het aangezicht van hem te zoeken in dagen van voor- en tegenspoed beide. Zoals het woord waarop wij amen mogen zeggen ons ook in Psalm 34 naar verwijst. Zij, dat waren degenen die zich in grote noden hebben bevonden. Zij sloegen het oog op God. Ook dat kan bidden zijn. Heere, als het aan woorden ons ontbreekt, u weet wat de overdenking in ons spreekt en wat eruit volgt. Ook dat is uiting geven aan onze bijzondere gebedsnoden. Zij liepen als een stromen aan. En de Heer is één en hetzelfde in zijn verhoring. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. De Heere hoort het gebed. En geef u zelf nu eens daarop het antwoord. Gelooft u dat? Gelooft u dat van harte? Amen.